Vader, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u mijn woord heeft gegeven. Dank u wel, Heer, dat u de Alpha en de Omega bent. Net zongen hier, Jesus be the name. Jesus be the name. Heer, dat bidden we over deze ochtend, Heer, over uw woord. Vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Oké, even. Want anders ga ik hier ook zo zitten en dan denk ik. Ik ben dankbaar dat ik dit mag doen. Ik ben dankbaar dat ik dit mag doen. Ook als ik Nienke zie in haar gezin. Adwin hebben natuurlijk laten leren kennen. En het is gewoon mooi. Als je kinderen ziet dat je denkt, een God van generaties. En daar ga ik vandaag niet over spreken. Want we hebben een maandthema dat heet In the Meantime. En Klaas heeft vorige week een geweldig woord gegeven. En weet je wat ik altijd het grappige vind? Dat iemand zegt, oh, dat was een goed woord. En ik zei tegen Robert en Rian en Klaas, zeg ik wel, weet je, dat zeggen we niet meer tegen elkaar. Want eigenlijk willen we dat het woord ons tot actie zet. Het woord invloed op ons leven. Dat het woord ons tot bekering brengt. Dat het woord ons tot heling brengt. Dat het woord ons tot leven brengt. En of je het dan heel mooi en goed hebt verteld met je eigen pijnlijke voorbeelden. God gebruikt de shit in jouw leven tot zegen voor een ander. Ja, het klinkt misschien heel rot, de shit. Maar het is wel zo. Ik bedoel, Klaas en Marije hadden liefst ook een elftal gehad. En het is mooi om te weten dat zij straks gaan zien in de hemel wat God hun heeft hier op aarde door hen heen heeft gewerkt. En daarom is In the Meantime misschien wel mijn favorietste onderwerp waar ik over mag spreken. En dat ga ik je zo uitleggen waarom, In the Meantime. Want in the meantime is maar eigenlijk voor een korte tijd. Jouw leven is maar eigenlijk een korte tijd. Als jij vandaag nadenkt, oh, wat hebben ze allemaal gezegd? Want het gaat veel zeggen. Ja, ik ga veel zeggen. Het is maar voor een korte tijd. Of in het Engels in 2009, toen ik op een conferentie zat, dat iemand zei, it is only for a while. Sommige dingen bekken in het Engels gewoon lekkerder als in Nederland. Het is maar voor een korte tijd. Jouw leven is maar voor een korte tijd. In the meantime is maar voor een korte tijd. En ik hoop dat je vandaag je mindset kan veranderen over the meantime. Ik was aan het voorbereiden en in mijn voorbereiding liet God me dingen zien. Ik denk, maar het is zoveel hier. En oh ja, ik mag dan ook weer, maar het is zoveel. En wat wilt u dat ik vandaag ga zeggen? En ik zat op de bank thuis. En ik had hem al zeg maar op papier dat ik denk, oké, God wil dat ik dit ga delen en dit ga zeggen. Maar ja, hoe begin je dan? Kijk, als je Klaas bent, heb je altijd leuke dingen. Die heeft over zijn vriendinnetje en komt allemaal leuke voorbeelden. Dat ik echt denk, hoe bedenk je het? Hoe bedenk je het? Dat is een gave van God. En ik was aan het voorbereiden en zei, Heer, hoe kan ik beginnen? Want in the meantime, het is maar voor een korte tijd. Dat is eigenlijk je hele leven. En daar ga ik vandaag over delen. En ik heb heel veel journals, ik schrijf heel veel. En ooit, misschien, komt het in een andere vorm. En ik werd bepaald bij mijn laatste journal waar ik in begonnen ben. Of dagboekje, zoals sommigen dat nog noemen. Maar goed, er zit geen slot op. En ik zat op de bank en ik sloeg meteen een bladzijde open. Toen denk ik, oh, dat is echt wat u bedoelt weer te geven hier. En dit is 31-12-2025, het laatste dag van het afgelopen jaar. En voor sommige mensen klinkt het al heel ver weg. Die zijn alweer bezig met de kerst of met de paas of met de zomervakantie. Maar mensen zijn nog maar een paar maanden onderweg in het nieuwe jaar. En ik had dit opgeschreven. Het vuurwerk klinkt, de oliebollen worden massaal gegeten. En we wensen elkaar het beste toe. En het dieet begint weer of allerlei goede voornemens. We staren naar een nieuwe bladzijde van een nieuw jaar. Vol lege pagina's. En eindeloze mogelijkheden. Tijd is een van de grootste mysteries van het leven. Prediker zei al, voor alles is een tijd. We kunnen het niet zien, aanraken, stoppen of bewaren. We kunnen het alleen maar uitgeven. En als het eenmaal voorbij is, is er geen pagina terug. Als het leven een notitieboek was, zou elk jaar een pagina zijn. Sommige kleurrijk, sommige zitten onder de koffievlekken. Sommige in zwart. En sommigen zouden het liefst verscheuren. Maar elk nieuwe jaar geeft God ons een nieuwe pagina. En hij verluistert. Je kunt het oude niet herschrijven. Maar met mijn hulp kun je een nieuw hoofdstuk beginnen. Laten we hier samen die bladzijde omslaan. En met elkaar gaan kijken wat God bedoelt over in the meantime. Zoals ik net al zei, elk verhaal heeft een begin. Elk leven heeft een begin. Elk persoon heeft een verhaal met een start. God creëerde de aarde. En hij zei, laat ons mensen maken naar ons evenbeeld. Toen God aan het begin stond van een tijdperk waar wij nu in leven de aarde ging creëren, zei hij samen met Jezus en de Heilige Geest, laat ons mensen maken naar ons beeld. En de rest is history. Als je denkt, oké, dat gaat wel heel snel, dan ga je zelf van de week de Bijbel lezen. Want de Bijbel staat vol met verhalen. Hoe het niet ging zoals God het bedoeld had. Hoe God telkens weer profeten stuurde. Hoe hij zelfs de aarde liet overstromen om een nieuw begin te beginnen. En waar hij uiteindelijk koos om Jezus te sturen naar de aarde. En Jezus was gehoorzaam aan de Vader. En tot aan de dag dat Jezus terugkomt, een plek die wij niet weten wanneer hij is, tot aan die dag leven wij hier. We leven in een wereld die gebroken is. En Jezus komt terug op een tijd dat alleen de Vader weet. En hij zal Jezus terugsturen naar de aarde, zoals hij ook naar de hemel is gegaan. En jij bent plan, onderdeel van een grote plan. Jij bent onderdeel van een grote plan, een onderdeel van een groter geheel. Het plan van God voor deze wereld. Amen. Amen. Bij de next step hebben we elke alinea, dan stopt hij met amen en dan zegt iedereen amen. Ik zeg, God, dit is net zo, yes, amen. Dus ik zei, we gaan dat een keer doen. Maar weet je bent een onderdeel van een groter plan. Wij leven op deze aarde maar een korte tijd. En dat is zo ver van je bed. Als je dit hoort, dat je denkt, ja, maar grote plan, grote veel. Wat is het dan? Wat is het plan voor God van mijn leven? Jij bent hier om God te laten zien op deze aarde voor de tijd dat je hier bent. Maar velen van ons, die leven op deze aarde alsof dit het einddoel is. Alsof het hier moet gaan gebeuren. Alsof je hier gelukkig moet worden. Alsof je hier een gelukkig leven moet hebben. Alsof zolang je hier leeft, moet het hier allemaal op aarde plaatsvinden. Je vrienden, ontzettend belangrijk. Je moet veel vrienden hebben. Je moet een gezin hebben, de maatschappij van deze maatschappij. Je moet een gezin hebben. Je moet gezond zijn. Je moet werk hebben. Je moet een auto hebben. Nou, minimaal 2 tegenwoordig. En een carrière. We moeten ons allemaal ontwikkelen. Want we moeten maar blijven ontwikkelen en ontwikkelen. Alles moet maakbaar zijn. Dat is als je naar deze aarde en naar ons kijkt. Naar onszelf. Ook in de kerk. We moeten alles maakbaar kunnen maken. Maar het is maar voor een korte tijd. Het is maar voor een korte tijd. En je leven maakbaar maken, dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel spreekt over een tijdelijk leven. Een tijdelijk leven. En ik snap dat als je jong bent, of als je leven lekker loopt, of als je in verwachting bent, of bijna gaat trouwen, ja, dat je echt denkt, wow, joh, dit staat echt zo ver van mijn bed. Dit staat zo ver van mijn bed. Joh, ik ben 17, man. Ik ga echt een leuke meid scoren. Dan ga ik trouwen. En dan gaan we de wereld over. En dan willen we eerst een jaar werken. En dan willen we dit. Ik snap als je jong bent. Als je denkt, als je zwanger bent. Ik weet dat ik zwanger was van de eerste. En vijf zaten. Ja, als de Heer terugkomt, dan dacht ik, oh, heb je hem weer. Nee, joh, ik wil eerst al mijn kinderen groot zien worden. En dan wil ik ook nog kleinkinderen. En als ik dan gewoon 89 ben of whatever. Maar hij was altijd gefocust op die korte tijd. En ik snap voor jou als jij hier zit en denkt, ja, ik ga trouwen. Goh, moeten we nu over een korte tijd hebben. Maar jouw leven is the meantime. Jouw leven is the meantime. Jouw leven waar jij nu in zit, van nu tot je 17e of misschien tot je 80ste of 90ste, hoe oud je mag gaan worden, dat is je meantime. En ik snap echt, als je jong bent, dat je echt denkt, ja, dit is ver van mijn bedshow. En denk ook niet van, nou, die vrouw is de 50 gepasseerd. 54, gaat nu al over vroeger praten. Echt, lieve mensen, dat is echt waar. Ik dacht altijd, dat ga je nooit doen. Dat is echt waar. Van de week waren mijn twee dochters bij mij een keer op de koffie, wat niet vaak voorkomt. Die zei, oh, ik moet één foto van maken, want ik vind het zo bijzonder. Als je boven de 50 bent, sommige mensen doen het al in hun 25ste, maar als je ouder wordt, dat is echt waar. Of denk niet bij jezelf nu, oh ja, zij gaat nu over de narigheid van het leven praten, want ze heeft haar man verloren. Weet je, we hebben allemaal ons kruis te dragen. Allemaal op je eigen manier. En van de een is niet minder erg als van de ander. Maar laten we wel echt zijn om ook niet te zeggen, oh, ben je nou nog steeds ziek? Praat je daar nu nog steeds over? Of, goh, is het al 4 jaar geleden? Nou, nu moet je toch wel weer door. Laten we echt zijn. Het is de meantime waar we in leven. Vaak zei vroeger altijd als er iemand tegenkwam, en ik denk dat een hele hoop mensen dat kunnen beamen. Als iemand hem tegenkwam in de stad, hey, alles goed? En dan zei hij, alles goed? Dan ben ik in de hemel. En ik vond dat zo flauw, hè? Iemand vraagt toch even hoe het met je gaat. Wat moet hij dan zeggen? Als alles goed is, ben ik in de hemel, zei hij. Maar hij begreep het. Hij begreep het echt, want hij leefde altijd met de gedachte, er komt een dag, dan komt hij terug, of ga ik naar hem toe? En dat is een boodschap wat je vandaag misschien niet zo hoopt te horen. Maar lieve mensen, we zijn op doorreis. Je bent op doorreis. Je leven is de meantime. Maar door de geest van deze wereld hakken we ons leven in stukjes en fases. Maar zolang je leeft, ben je op doorreis. Wij zijn als mens zo in staat om ons leven maatbaar te maken door de tijd. Door succes, door carrière, door een huis. Door veel volgers, veel vrienden, gezien worden. Een florerend bedrijf. Als ik dat heb gehaald, dan heb ik het succes behaald in mijn leven. Nou, ik hoop niet dat dat je levensdoel is. Ik hoop dat doordat jij dat hebt, dat je daardoor Jezus zichtbaar mag maken in de stad, in het bedrijf waar je werkt. Of met financiën anderen mag zegenen. Maar ik hoop dat niet het doel in jouw leven is om een alleenstaand huis te hebben, of een hutje op de hei, of aan het strand, of een fijn huwelijk met 3 kinderen en denk, als ik ze opgevoed heb, dan heb ik mijn doel behaald. Nee, dat ze Jezus door jou heen mogen zien. Je bent zolang je leeft op doorreis. En daarom stel ik jou vandaag de vraag, hoe hou je het vol? Hoe hou je het vol? Hoe hou je het vol in de meantime? Hoe hou je het vol als je leven moeilijk wordt? Hoe hou je het vol als gebeden onbeantwoord blijven? Hoe hou je het vol als je al jaren wacht? Hoe hou je het vol als je depressief bent? Hoe hou je het vol als je je eenzaam voelt? Hoe hou je het vol als je een jong gezin hebt? Ik zie het om me heen. Toen mijn kinderen jong waren, kozen wij ervoor dat ik niet werkte. En daar deden we concessies. Leenden we een auto van iemand anders als we op vakantie gingen. We konden niet altijd de nieuwe kleren halen. Ging ik naar een kledingbeurs heen. Dat was een keuze. Als ik nu naar jonge gezinnen kijk, is het haast onmogelijk om een moeder of een vader thuis te laten. En toch zijn er mensen die dat doen en die leggen grote, grote offers neer. Maar hoe hou je het vol? Hoe hou je het vol als je een alleenstaande moeder bent of een alleenstaande vader? Hoe hou je het vol als je huwelijk telkens weer op dezelfde strijd uitkomt? Hoe hou je het vol als je salaris net genoeg is? Of als je amper rondkomt? Of als je de oorlogen om je heen hoort? Hoe hou je het vol als je baan niet verlengd wordt? Hoe hou je het vol als je geen toekomstperspectief hebt? Hoe hou je het vol als je al die vluchtelingen om ons heen ziet en al die discussies hier gaande in dit land? Stel jij eens voor dat jij nu naar Syrië zou gaan en geen woord Syriës zou spreken. En je mag niks doen en dan mag je wachten. En mag je wachten, dan moet je maar hopen dat die mensen daar in de regering zeggen, we hebben een plan voor je. Maar je mag niks doen. En je gaat door de straat en daar fietsen ze waarschijnlijk niet, want daar lopen ze veel. En dat ze je allemaal aankijken van, oh, hey, er weer zo een. Hoe hou je het vol? Hoe hou je het vol als je de natuurramp om je heen ziet? Vulkaanuitbarstingen, aardbevingen. En alles om je heen ziet en hoort. En het verdriet van je vrienden ziet. En de eenzaamheid. Hoe hou je het vol? Hoe hou je het vol in de meantime? Weet je, dit is niet je thuis. Dit is niet je thuis. Ook als je 16 of 14 bent of 80, hoe oud je ook bent dat je hier zit. Dit is niet je thuis. De Bijbel leert ons dat we bijwoners zijn en vreemdelingen. Vreemdelingen. Wij zouden ons juist moeten kunnen identificeren met vluchtelingen. Wij zijn vreemdelingen op deze aarde. Het zijn niet mijn woorden, dat zegt de Bijbel. Hebreeën 11 vers 13, als je het wilt checken. Je bent hier. Je bent hier in the meantime. Maar dit is niet je thuis. Als dit niet je thuis is, dan betekent dat dus dat de omstandigheden waar je in leeft tijdelijk zijn. Dat je problemen tijdelijk zijn. En dat je pijn ook tijdelijk is. Maar hoe hou je het vol? Hoe hou je dat vol? Het is heel makkelijk om tegen iemand te zeggen, ah joh, weet je, later dan heb je geen pijn meer. Nou, dat is lekker. Daar heb je nu niks aan. Hey, weet je, je ziet elkaar ooit weer terug. Of hey, weet je, ja, misschien heb je dat niet gekregen, een vrouw of een man, maar ach, weet je, in de hemel, dan is alles goed. Daar kan je niks mee. Hoe hou je het vol? Vanaf de dag dat je geboren wordt tot de dag dat je sterft, ben je onderweg. Je hele leven is de meantime. Jouw hele leven is de meantime. Hoe hou je het vol? Zijn we een kerk die echt is? Of leren we elkaar 5 regeltjes aan hoe je overwinnend christen kan zijn? Zijn we een kerk die echt is? Durven we tegen elkaar na 3 jaar nog te zeggen, weet je, die kanker heeft erin geslagen. Ik ben nog steeds niet wie ik was. Ik moet nog steeds zoeken naar hoe hou ik mijn dag vol. Zijn we de kerk die elkaar kunnen aankijken en zeggen, goh, ja, je ziet er wel goed uit, maar ik weet niet hoe je je voelt. Ik zei pas tegen iemand, die zei, ja, maar je ziet er ook zo goed uit. Zo, oh, dus dan moet ik mijn haren niet doen, dan doe ik geen make-up op. En dan zeggen ze, oh ja, gaat het wel goed met je? Ga je hem zeggen hoe dat kan? Zijn we een kerk die echt is? Veel mensen denken namelijk, die ons niet kennen, dat als je een christelijk leven leidt, dat je dan altijd gelukkig bent. Misschien ben je wel zelfs zo ooit mee naar de kerk gegaan, dat je dacht van, als ik Jezus ga volgen, dan wordt alles glorie, halleluja. Dan heb ik een gelukkig leven, dat je altijd gelukkig moet zijn. Weet je, ik durf hier wel te zeggen zoals ik hier sta. Mijn hele leven lang heb ik nog nooit dat gelukkig zijn begrepen. En nog steeds tegen vriendinnen zeg ik wel eens, ja, wat is gelukkig zijn? Ik weet niet eens eigenlijk of ik me wel gelukkig voel. En dan zijn wij als mensen, nou, nee, maar dat komt, je mist feik. Of nee, dat komt, je hebt dit. Of nee, jij kan ook niet gelukkig zijn, want je hebt altijd pijn. Maar ik heb het over een ander soort geluk. Ik heb het over een ander soort vreugde. Maar de Bijbel spreekt er nooit over dat we gelukkig zijn. Lees maar met me mee in 2 Korinthe 6, vers 10. Nou, eigenlijk begint hij al veel eerder, vanaf vers 1, als eigenlijk Paulus tegen de Korinthe zegt, als Gods medewerker sporen wij jullie aan, laat de goedheid die hij u bewijst niet te vergeef zijn. En vanaf vers 2 begin ik doe hem iets verder. God zegt, wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je. Op de dag van de redding help ik je. Nu is de tijd ervoor gekomen, nu is de dag van de redding. Om onze verkondiging niet te schaden, geven wij niemand ook maar enig aanstoot. Dan komt hij vanaf vers 4. Wij willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn. Jij bent een dienaar van God. Door altijd te volharden In tegenspoed, nood en ellende. Onder lijfstraffen, in gevangenschap en onder volkswoede. Onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger. Door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de Heilige Geest en ongeveinsde liefde, door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. Hoe hou je het vol? We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid. We worden geëerd en gesmaad, belasterd en geprezen. We worden bedriegers genoemd, maar spreken de waarheid. We zijn vreemdelingen, maar toch bij iedereen bekend. Je bent een vreemdeling. Je bent een vreemdeling. We sterven, maar toch leven we. We worden gestraft, maar niet te dood veroordeeld. En hier komt hij. We hebben verdriet, maar toch zijn we altijd verheugd. We hebben verdriet, maar toch zijn we altijd verheugd. We hebben verdriet, maar toch zijn we altijd verheugd. We zijn arm, maar toch maken we velen rijk. We bezitten niks, maar toch hebben we alles. Hoor je wat de Bijbel zegt, wat Paulus zegt? We hebben verdriet, maar toch zijn we altijd verheugd. Gek is dat, hè? Hoe hou je het vol? Weet je, blijdschap hangt af van de dingen die gebeuren in je leven. Blijdschap hangt af van de dingen die gebeuren in je leven. Maar vreugde wordt nooit bepaald door externe omstandigheden, maar door God, door Jezus onze Heer. Vreugde. De Bijbel zegt, en dit gaat echt een stapje verder als gelukkig zijn. Want dan zeg je dus eigenlijk dat de omstandigheden jou in het leven gelukkig kunnen maken. Als je 2 keer in het jaar op vakantie kan. Als je kan doen waar je zin in hebt. Elke maand uit eten kan. Als je vrienden hebt. Als je leuke feestjes hebt. Als je een leuke chick hebt. Een leuke gozer. Als je 5 kinderen hebt. Een auto. Oh, dan ben ik zo gelukkig. Ik kan uit ervaring uit mijn eigen leven zeggen dat er een seizoen was dat we alles hadden. Maar ik was nog steeds niet gelukkig. Blijdschap hangt af van de dingen die gebeuren. Maar de vreugde van de Heer. En dit zegt Nehemia, want de vreugde die van de Heer is, die geeft je kracht. En de vreugde van de Heer geeft je kracht om door te gaan. Niet om, ik moet de vreugde van de Heer, want ik kan niet eens uitleggen wat de vreugde van de Heer is. Ik kan alleen maar zeggen dat de vreugde van de Heer mij kracht geeft om door te gaan in de tijd dat ik hier op aarde ben. En dat hoop ik dat je vandaag mag gaan ervaren, dat de vreugde van de Heer. Want Nehemia zei dit nadat alles weer was opgebouwd, de tempelbouw in Jeruzalem. En de mensen waren verdrietig. En hij zei, maar weet je, het is niet tijd om te huilen. De vreugde van de Heer die jouw kracht geeft. En dit is de sleutel, die kan je zelf niet gaan aantrekken en doen. Ik kan niet zeggen, ik ga nu gewoon vreugdevol doen. De vreugde van de Heer die jouw kracht geeft. Dat is wat je houdt, wat in je zit. De vreugde van hem. En dat is heel wat anders dan de blijdschap en de omstandigheden en de leuke dingen die gebeuren in je leven. Voor de korte tijd dat we hier maar zijn. Want de Bijbel zegt dat we over een zucht zijn. Een wind. Ik dacht, nou, ik laat het niet te zwaar maken, want dan gaat iedereen depressief naar huis. Maar ik hou van dat boek. We zijn maar een zuchtje wind. Vandaag bloeien we nog en morgen zijn we er niet meer. Maar dat is echt zo. En zolang je hier mag zijn, zolang je hier bent, en ik hoop dat je 120 wordt en dat je kinderen krijgt en een geweldig, weet je, al die verlangens die je hebt. Maar de vreugde van de Heer, dat is wat je kracht geeft. Dat is heel wat anders als je omstandigheden. De vreugde die de Heer geeft. En mijn vraag aan jou is, ken je die vreugde? Ken jij echt die vreugde van de Heer? Of ken je de vreugde van de Heer als je de rekeningen weer hebt kunnen betalen? Als er 2 weken vrede in huis is? Ken je de vreugde van de Heer echt? En weet je, dat is geen gevoel. Ik heb hier opgeschreven, dat gaat verder dan een gevoel. De vreugde van de Heer is geen gevoel. Dat gaat zelfs verder dan je verstand. Ik heb het al eens vaker gezegd. Toen Feike overleed, was het voor mij echt werkelijk 1 grote atoombom in mijn hele wereld. En ik kan alleen maar van mijn eigen leven getuigen wat het heeft, voor mij invloed heeft, nog steeds. Maar toch, als ik hier ben, als ik ervoor kies om te zeggen, ik ga u aanbidden, Vader. Ik ga naar u uitstrekken. Dan krijg ik een vreugde over me heen. Dat is de kracht van de Heer. Dat is niet iets wat ik zelf bewerkstellig. Of dat het gevoel er niet meer toe doet. Ik kan in mijn diepste pijn heb ik gelachen. In mijn diepste pijn heb ik de vreugde van God ervaren. En nog steeds. Dat is wat anders, lieve mensen, als de blijdschap die de wereld jullie geeft. Het gevoel dat je gezien wordt of erbij hoort. Of dat je weer elke jaar... We hebben agenda zo vol met zoveel afspraken met vrienden. De vreugde van je Heer is je kracht. Toen we failliet gingen en niks meer hadden. Toen waren wij zo eigenwijs, gingen we ook niet meer naar een kerk. Want we hadden de kerk niet meer nodig. Want we zagen onze vrienden niet meer. Wij dachten altijd, dat, hè, had je zoveel vrienden, nu ben je failliet en zie je niemand meer. Maar de vreugde van de Heer gaf ons kracht. Klaas zei vorige week van wat mensen tegen je zeggen. Nou, weet je, ik wil er geen schepje bovenop doen. Maar mensen denken dat als je rouwt, dat je na een jaar alles hebt gehad. Ja, dan heb je alles één keer meegemaakt. Weet je, na 4 jaar maak je het weer heel anders mee als na 3 jaar of 2 jaar. Dat is niet iets wat weggaat. Dat is iets waar nieuwe dingen omheen groeien. Als je pijn hebt en mensen zeggen, oh ja, ik zie je wel elke week in de kerk. Het zal best wel goed met je gaan. Je kan niet zien wat er in iemand is. Maar de vreugde van de Heer geeft haar kracht. De vreugde van God geeft je kracht. En weet je, als het goed gaat en lekker gaat in je leven, dan denk je echt, ja, tuurlijk joh. Ja, tuurlijk, dat is zo. Ja, de vreugde van de Heer geeft me kracht. Maar als je in die tijd zit en je ervaart de problemen, de narigheid, de zwaarte, de ziekte in je leven, elke keer weer diezelfde discussies die je in huis voert, elke keer dat je denkt, wordt het nu ooit nog anders, kan dan de vreugde van God jou ook kracht geven om door te gaan? In Filippenzen 4, vers 7 staat de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Je kan vreugde hebben wanneer de omstandigheden moeilijk zijn. In je huwelijk, in je werk. Met je kinderen, met tieners, ziekte. Echte vreugde, heb je echte vreugde ervaren? Heb je de vreugde van God ervaren in je leven, ondanks de omstandigheden? Wortel jezelf in God. Wortel jezelf in het woord. Wortel jezelf, en ik durf nog wel verder te gaan, wortel jezelf in de kerk. God kwam naar deze aarde en schiep Adam en Eva. Waarom? Omdat relatie de kracht van ons bestaan is. Door middel van de kerk. Is dit de ware kerk? Nee, er zijn nog zoveel andere mooie kerken. Wij geloven het dat wij op deze manier mogen doen. Maar wortel je in de kerk. Denk niet dat je het niet nodig hebt. Een hand kan niet zonder de voet, een oog kan niet zonder het hoofd. Ik kan al die dingen opnoemen die in de Bijbel staan. Maar het is zo belangrijk dat je je wortelt in het woord van God. In vrienden, in familie. Mensen die dingen tegen je durven te zeggen waarvan je denkt, dit schuurt. Dit vind ik niet zo leuk. Dit vind ik wel lastig om te horen. Maar als we dat in liefde doen om elkaar verder te helpen naar Jezus toe. Als ze samen zeggen, weet je, ik vind het echt lastig dat je zegt, maar ik weet dat je het goed bedoelt, maar help mij. Help mij, ik zit er weer doorheen, ik zie het weer niet zitten, maar help mij. Wortel je in God, speel geen kerkje. Speel geen kerkje. Serieus, als je denkt, ik ga naar de kerk omdat het hoort, ga je niet volhouden. Als je denkt dat je daardoor het eeuwige leven gaat ontvangen, ga je niet volhouden. Speel geen kerkje, lieve mensen. Heb honger naar het woord, heb honger naar meer van Jezus. We hebben elkaar nodig op deze doorreis. Weet je wat ik zo ontzettend tof zie en om me heen zie gebeuren? Dat zijn die jonge gasten. Die elkaar opzoeken om zondagmiddag bijbelstudie te gaan doen. Met elkaar bijbel te gaan lezen of om te gaan bidden. En dan zeggen we als ouders, ja bijzonder, hè, bijzonder. Hè? En dan denk ik, hoe wouden wij dat deden? Ik wou dat wij bij elkaar kwamen en zeiden van, oh jongen, ik heb toch nou wat gelezen, moeten we even over hebben. Weet je, die jonge gasten die hebben honger naar om God te aanbidden. En die jonge gasten die hebben niet honger naar God omdat ze het nu al moeilijk hebben hoor. Als ik Ezea vraag van, hey Ezea, waar wil je in de toekomst wonen? Dan heeft hij een heel plan misschien wel voor zich wat hij later wil. Maar die komen bij elkaar omdat ze honger hebben naar echtheid. Honger hebben naar de kracht van de Heer. honger naar meer. Deze generatie is een generatie die een generatie is van echtheid. Hoe hou je het vol? En weet je waarom ze het volhouden? Omdat ze voorbereid zijn. Dus als het moeilijk gaat worden, dat ze weten dat het maar voor een korte tijd is. Lieve mensen, boven de 30, 25 al, word wakker. Word wakker. Word wakker. Zoals ik net al zei, hoe ouder je wordt, hoe meer je terug gaat kijken op je leven. En ik hoor het mezelf heel vaak denken. En ik kijk vaak terug naar foto's en denk, oh, dat was fijn, oh, dat was bijzonder. We zagen net hier op het scherm openingsfilmpje en ik zei tegen Rian, ik kan nog steeds verlangen naar het oude gebouw. Ik heb dat. Als ik dingen fijn heb meegemaakt of een ervaring heb wat fijn was, dan wil je weer terug naar hoe het was. Maar dat is er niet meer, want ik ben op doorreis. En uiteindelijk maakt het niet uit welk gebouw, maakt het niet uit waar we samenkomen. Als we maar samenkomen. Maakt het niet uit of we een lichtshow hebben of geen of wel beamer. Als we hem maar aanbidden. Als we hem maar prijzen. Als we maar blijven proclameren dat de vreugde van God onze kracht is. En ik weet dat heel veel dingen die wij als mens mee moeten maken niet voor ons bedoeld zijn. We leven in een gebroken wereld. Het is niet bedoeld voor jou. De dingen die jij moet doorstaan, de dingen die jij moet vasthouden, de dingen waar jij doorheen moet, heeft God niet bedoeld. Er zitten hier mensen en die zijn getrouwd, die denken, is dit nu het huwelijk? God heeft het zo niet bedoeld. Maar blijf ook niet zo eigenwijs om op je eigen eilandje te blijven. Maar zoek de vreugde van de Heer en zeg, Heer, ik daag u uit. Samen met mijn partner gaan we hierop op de knieën. Net zolang totdat u tot ons spreekt. En ik garandeer je, als jij God zoekt op de eerste plaats in je huwelijk, dat God dat gaat zegenen. Dat God dingen kan gaan herstellen. Als je nu denkt bij jezelf, ik ben nog steeds ziek. En Heer, waarom? Blijf komen en vragen om genezing. Er staat nergens in de Bijbel, nu hebben we het genoeg gehoord. Nu hoef je niet meer te vragen. Nergens. Want het is de meantime. Het is maar voor een korte tijd. Maar je hebt Jezus nodig om vol te houden. En de kracht te ontvangen van hem omdat je op doorreis bent. En weet je, dit is niet zomaar een pep talk. Soms hoor ik mensen zeggen, oh, hoe hou je het vol? Ja, de vreugde van meer is kracht. Oh ja, halleluja. Oké, kom bij jou al terug. Als jij ook iets hebt meegemaakt of iets ervaren in je leven, dan vraag ik het ook. Is de vreugde van de Heer kracht? Nee, ik ga nu niet meer naar de kerk. Ik heb het zo moeilijk. Nee, ik ga niet meer naar de Connect, want er zitten geen mensen op waar ik een echte klik mee heb. Of nee, het programma hier is altijd hetzelfde. Het wordt altijd over Jezus. Ja, en dat gaan we ook blijven doen. En dat blijven we ook herhalen. Vaak zei altijd, al moet je het 7 keer hetzelfde spreken. Op een gegeven moment moet je er zo zat van worden. En dan nog gaan we het 7 keer vertellen. Totdat je in beweging gaat komen. Doordat je te blijven volharden. Zodat je in beweging blijft komen om 's ochtends vroeg op te staan om God te zoeken. Zodat je in beweging blijft komen dat je zegt, ik neem geen genoegen met zo'n huwelijk. Ik wil een beter huwelijk. Zodat je in beweging blijft komen en zegt, de enige die me genezing kan geven is Jezus Christus. Weet je, de duivel gebruikt tijd als een strategie. Ik had pas met iemand een ontzettend leuk gesprek die mijn tuin deed. Snoeide. Nou, dan weet iedereen dat ik over wie ik het heb, Friso. Ik zeg, we waren aan het kletsen, we hadden het over de tijd. Ik zeg, oh, dit is zo goed, nu moet ik wel even mijn mobiel pakken. Moet even wat opschrijven. Want weet je, in het woord meantime zit time. Time, Nederlanders onder ons, tijd. Tijd. En de duivel gebruikt de tijd als strategie. Alles draait om tijd. Tijd is geld. En mensen hebben genoeg geld, maar geen tijd. Alle eer aan Friso, niet aan mij. Ik dacht echt, wow, ja, dat is echt waar. Alle mensen hebben genoeg geld, een uitkering. Je hebt eten om een boterham te kopen. Maar we hebben geen tijd. En de duivel gebruikt tijd als een strategie. Hoe? Door te zeggen, later. Later als ik groot ben. Dan ga ik meer tijd in de Bijbel lezen. Morgen. Morgen ga ik echt de keuze maken om hem op de eerste plaats te zetten. Ja, ik moet eerst nog dit doen. Ja, ik wil eerst dat. Of dit. Of je mobiel, de tv, je zorgen en je raakt afgeleid. Zelfs als we bij elkaar zijn hier in de kerk of Highlight, wat Elevate gaat heten. Maar al die plekken waar we samen connect groepen. Als we even een momentje hebben van we weten niet wat we moeten doen. Dat is het eerste wat we doen. In no time staren we naar ons scherm. Nou, lieve mensen, als jouw laatste uur geslagen is of het laatste moment van je leven, zeg jij echt niet, goh, was het leuk die appgesprekken die ik had met je. Was zo leuk om altijd te horen van jou één keer in de week of hoe goed met me ging. De duivel gebruikt het als een strategie. Continu laten zien waar we zijn. Maar je bent niet meer in het moment. Want je bent gefocust op de wereld, op de tijd, op de geest, de tijdsgeest van deze aarde. Ik had van de week in de app van de kinderen gezet, van ons gezinsapp. Flikker die telefoon weg en ga leven. En weet je, ik hou ook van leuke plaatjes. Ik hou er ook van om even met iemand te geinen en te gekken. Maar als dat in plaats komt van de tijd die jij met God doorbrengt, met je broers en zussen, dat je echt met elkaar spreekt, dat je er voor elkaar bent. Daar geeft namelijk God vreugde in. En die vreugde is jouw kracht. Meantime, ik dacht, weet je, mean is gemeen. Als je over dingen na gaat denken, laat die hersencellen van jezelf kraken. Vandaag. Laat die hersencellen kraken. En ga bij jezelf denken, is de vreugde van God echt mijn kracht? Is de vreugde van God echt mijn kracht? Ben ik hier echt maar tijdelijk? Weet je, vorige week zei Klaas over de belofte van waar Abraham op wachtte op zijn zoon, hè? Maar toen uiteindelijk Abraham zijn zoon kreeg, toen hij 100 was, toen vroeg God aan Abraham, waar hij zijn hele leven op wachtte, toen vroeg God hem of hij hem wilde offeren. Wat zijn jouw verlangens? En waar wil jij graag dat God tot jou spreekt? Stel als je het ontvangt. Stel als je ontvangt de genezing waar je zo naar verlangt. Stel als je ontvangt dat je straks fulltime kan werken en dat je weer helemaal gezond bent. Stel dat je ontvangt de partner waar je zo naar uitkijkt. Stel dat je ontvangt de rijkdom waar je zoveel mee kan doen. Stel dat je ontvangt de plek waar je woont, de toekomst die je wil. Ben je dan bereid om het te geven aan God en zeggen, Heer, als u van mij vraagt, geef ik dit als een offer aan u terug. Weet je, God is niet aan menselijke tijd gebonden. Er staat in de Bijbel, 1000 jaar is 1 dag en 1 dag is als 1000 jaar. Ons leven is als een zucht. En het lijkt soms alsof Gods beloften heel lang duren. Maar hij vervult ze op zijn tijd. Lees met mij mee in 2 Petrus. Er komt een eind aan. 2 Petrus 3. Vers 8 tot en met 13. Eén ding mag je niet over het hoofd zien, geliefde broers en zussen. Voor de Heer is 1 dag als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte. Dat gaat diep. Want de belofte die jij in je leven hebt ontvangen, of waar je op hoopt en op vertrouwt en anders ziet gaan, maar de Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte. Zoals sommigen van ons menen. Hij heeft alleen maar geduld met ons. Omdat hij wil, en dit is de sleutel, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Dus zoals ik begon, jouw shit, jouw ellende, gebruik dat voor het koninkrijk van God. Want het is alleen maar zijn verlangen dat iedereen tot inkeer komt. En in Romeinen 8 vers 18 staat, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Ons uiteindelijke thuis is niet deze wereld. We zijn onderweg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, Gods koninkrijk. Ons burgerschap is in de hemel. Het lijden is tijdelijk. Dit leven is tijdelijk. Deze wereld is tijdelijk. Maar de eeuwigheid, maar de heerlijkheid die komt, dat is de eeuwigheid. De heerlijkheid die gaat komen, dat is de eeuwigheid. En ik hoop dat je beseft na deze ochtend dat de meantime je hele leven kan zijn. Maar dat je weet waar je naar uitkijkt en dat je die kracht haalt uit de vreugde van God. Dus niet de omstandigheden die misschien veranderen. Misschien had je vandaag gehoopt dat je een oplossing zou horen. Maar de oplossing is dit woord. De oplossing voor jouw situatie is dit woord. Want de vreugde van de Heer is je kracht. En die vreugde is niet uit te leggen in een gevoel of in een verstand. En als ik je één tip mag geven vanuit mezelf, is in welke situatie je ook zit, begin de dag met God. Hoe drukke baan je ook hebt. Ik hoor mensen wel zeggen, ja, als ik voorganger zijn, kan ik de hele dagen bidden. Wat is dat voor onzin? Wat is dat voor onzin? Wil je de last op je schouders dragen die ik op mijn schouders draag? Jij kan ook elke dag bidden. Die s'avonds de televisie uit, dan begin je 's ochtends vroeger. Je kan elke dag God zoeken. Maar uit mijn eigen leven wil ik daar een stapje bij op doen. En ook al denk je, ik kan niet zingen, ga God aanbidden. Ga God aanbidden. Ga God verhogen en verheerlijken. En zeg, Heer, hier ben ik. En alles wat ik wil en alles wat ik ben, Heer. Ik wil door uw ogen naar mensen kijken. Ik wil door uw ogen in deze wereld staan. Ik wil u danken voor wat u mij geeft. Maar in de meantime, in die korte tijd dat ik hier op aarde ben, Heer. Dat u zichtbaar mag worden door mijn leven heen. Zullen we gaan staan? Ik hoor ook vaak mensen zeggen van ja, weet je, we leven in de eindtijd. Als je openbaringen leest. En weet je, er staat over die vier ruiters. Die witte ruiter, die rode ruiter, en die zwarte ruiter en die fale ruiter. En dat gaat over misleiding en verovering en dood en hongersnood en ziekte. Maar die dingen zijn allemaal al geweest en die dingen gaan ook allemaal weer komen. Niemand van ons weet wanneer de tijd is. Niemand, dat weet alleen God. Maar tot die tijd willen we geworteld zijn in Hem. Vertrouwen op Hem. Ons leven in Hem stellen. Ook als je jong bent, ook als je oud bent. Amen? Amen. Heer, we danken u voor wie u bent. Heer, we danken u, Vader, dat u alles in uw hand heeft. Gelukkig maar. Gelukkig maar, Vader, is dat wij het niet maakbaar kunnen maken. In die meantime kan soms zo lang duren. We willen tegen u zeggen, Vader, dat zoals we hier staan, op u vertrouwen. Heer, dat we met open handen voor u staan. U kent de verlangens van ons hart. U weet de roep, de schreeuw van onze ziel. Heer, en toch willen we tegen u zeggen, het is allemaal van u. Alles is van u. Heer, in deze zucht die wij op aarde mogen uitzitten, met vreugdevolle momenten, met vrienden, familie, kinderen, zorg, een kerk, waar we in vrede bij elkaar kunnen komen, Heer. Bid ik, Heer, dat deze kerk een kerk zal zijn die echt is. Waar de vreugde van u onze kracht is. Heer, wij weten niet wat morgen brengt, weten niet wat volgend jaar brengt. Maar u zegt, ik ben in het alles. U zegt in uw woord dat u met ons zal zijn, totdat het eind der tijden. Heer, en zo bid ik voor ieder die hier staat, Vader. Dat ze de vreugde van uw Heilige Geest mogen gaan ervaren in hun leven. Dat de vreugde van u onze kracht zal zijn. In Jezus' naam. Amen.